Welkom bij de podcast van 1 Ermelo. 1 Ermelo is een nieuwe, frisse lokale partij voor iedereen. Samen zijn we 1 Ermelo. In iedere aflevering van deze podcast gaan we met een Ermeloer in gesprek over één van de speerpunten van 1 Ermelo. Wat is het speerpunt van vandaag?
Het speerpunt van vandaag is Ermelo op 1. Vandaag gaan we in gesprek met een zeer betrokken Ermeloer, een belangrijke speler in het veld. 1 Ermelo vindt het nodig dat de politiek transparant is en dat de lokale journalistiek hier een ondersteuning kan bieden. We gaan in gesprek met Nathalie Overkamp. Nathalie is journalist en eigenaar van een digitale krant, Ermelo van Nu. En ze heeft de afgelopen jaren verslag gedaan van onder andere de gebeurtenissen binnen de gemeentelijke politiek.
Zeker, dat klopt.
Klopt allemaal, hè? Ze is veelzijdig en op allerlei manieren actief in Ermelo. Nou, welkom Nathalie.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Hartstikke leuk. We gaan met elkaar in gesprek over jou en over Ermelo. Mm-hmm. Ik ga je eerst wat vragen stellen om wat beter beeld te krijgen van wie Nathalie nou eigenlijk is. En de eerste vraag is, jij doet heel veel verschillende dingen in Ermelo.
Dat klopt.
Ik heb natuurlijk even een beetje gekeken op Google.
Ja.
En kun je mij vertellen wat dat allemaal is, wat je allemaal doet?
Ja, dat is heel lastig, want eigenlijk is het heel breed. Ik vind het belangrijk dat in het dorp waar ik woon en leef en werk, dat het gezellig is en dat er energie doorheen gaat. En dus ik werk bij het pakhuis, bij het museum. Dat doe ik 2 dagen in de week. Daar doe ik de educatie. Dus de educatieontwikkeling voor de basisschoolleerlingen met name. En daarnaast zijn we in 2013 begonnen met een digitale krant. En dat kwam niet helemaal uit het niets. Want ik heb de jaren ervoor bij de papieren kranten gewerkt. En daardoor ken ik veel mensen. Mm-hmm. Leg ik snel verbanden. Probeer ik wel een verbindende functie in die zin te vervullen. En kan ik heel snel schakelen. En mijn man zegt altijd, jij staat altijd aan en ik zie eigenlijk altijd kansen. En dat kan het schilderen van houten panelen voor een leegstaande winkel zijn. We zijn nu met een ander projectje bezig met mini-poppetjes van de treinen. Met het echtpaar wat met de mini-treinencompetitie met André van Duin mee heeft gedaan. Dat is heel breed.
Het klinkt echt als heel veelzijdig.
Ja.
Want je doet ook een fotografie, toch?
Ja, dat klopt. Ja, mijn basis lag aan de fotovakschool. Dus daar ben ik begonnen. En vanuit de fotovakschool de fotografie in de krantenwereld terechtgekomen. En toen vond ik eigenlijk de journalistiek wel super interessant. Dus toen ben ik naar de Hogeschool voor Journalistiek gegaan. En die combinatie werkt gewoon heel prettig. Ja, maar de papieren kranten besloten in 2013, de huis-aan-huiskranten besloten in 2013 alle journalisten eigenlijk boventallig te verklaren. Mm-hmm. Nou, en ik had niet zoveel zin om alleen maar achter de advertenties aan te rennen. Dus ik dacht, als ik het nou digitaal doe, dan besparen we de kosten en kan ik toch de verhalen van de mensen vertellen.
En zo liep je op de troepen vooruit, denk ik, met de digitalisering.
Ja, in 2013 vroegen heel veel mensen zich af wat ze ermee moesten. En inmiddels hebben we dagelijks zo'n 7000 lezers op de website.
Geweldig.
Ja.
Hey, en wat is nou het spannendste in jouw werk als journalist wat je ooit hebt gedaan?
Oh, spannendste. Nou, weet je, dat klinkt voor in de vreemde, in het hele palet, is het natuurlijk, het is bijzonder als je een keer iets voor het Koningshuis mag doen. En dat heb ik gedaan met de onderscheidingen van de Olympische Spelen. Dus ja, dat is natuurlijk superleuk en dat maak je niet elke dag mee. Dus dat is wel bijzonder. Maar het is ook heel bijzonder, het aftreden van André Baars als burgemeester was voor mij ook heel bijzonder. En dat had ik ook nog nooit meegemaakt. Maar ik vind het ook altijd heel bijzonder als er mensen met een heel persoonlijk verhaal komen.
Ja.
En of dat nou duivenmelkers zijn, postzegelverzamelaars.
Of hele beroemde mensen, dat maakt jou niet uit.
Maakt me niet uit.
Nee.
Ik heb voor een magazine een keer Bluff geïnterviewd. Ja, dat vind ik ook heel leuk.
Ja,
dus zo veelzijdig is het.
Klinkt goed.
Ja.
Hey, en wat zorgt ervoor dat je elke dag met plezier naar je werk gaat?
Weet je, het klinkt misschien heel stom, maar het werk komt naar me toe. Eigenlijk ontmoet ik het werk ergens in mijn...
Ik zat net al te denken, naar je werk gaat. Dat klinkt ook een beetje ouderwets.
Ja. Nee, zo werkt het niet.
Nee.
Maar ik merk wel dat als ik maar mezelf op straat begeef en dat ik het nieuws tegenkom. En eigenlijk vanaf dag 1 zit ik ook 1 keer in de week altijd op het terras. Midden in de Stationstraat bij de Volksmond. En mensen weten me eigenlijk altijd te vinden. En dat heb ik eigenlijk vanaf 2013 gedaan. En dat
elke week zit je op een vaste dag op het terras. Dus we weten je vanaf nu te vinden. Ja. Welke dag is dat?
Ja, op dinsdagmorgen tussen 11 en 12. Ja.
En dan kun je gewoon lekker een bak koffie met jou drinken? Of hoe gaat
het? Het idee is wel dat je iets toe te voegen hebt. Dus, want anders komt iedereen me volgende week koffie drinken. Maar,
rustig aan allemaal.
Precies. Het is wel de bedoeling dat je een verhaal te vertellen hebt. Maar dat kan heel klein zijn. Of gewoon polsen of het wat is. Ja, weet je, het leuke is dat je net iets kan bewegen wat een ander niet kan. En dat heeft echt te maken met het platform wat we bedienen.
Ja, oké. Ja, en wat vind je nou het mooist aan het leven en het wonen in Ermelo?
Ja, mensen vragen heel vaak, waar kom jij vandaan? Kom je uit Ermelo? Ja. Nee, ik ben geboren in Roermond. En mijn vader die was ambtenaar. En ik weet eigenlijk niet waarom, maar wij verhuisden echt elke 3 jaar, denk ik, 4 jaar. Dus mijn jeugdjaren die gingen echt van Roermond naar Geertruidenberg, naar Apeldoorn, naar Arnhem. En toen heb ik besloten om naar het buitenland te gaan. En eigenlijk vanaf mijn 21ste ben ik hier op de Veluwe verzeild geraakt, omdat mijn werkvergunning in Spanje niet meer verlengd werd. En toen vond ik de Veluwe zo leuk dat ik er nooit meer ben weggegaan.
Dus de Veluwe gekozen in plaats van Spanje?
Zeker, ja. Ik kan me vandaag de dag met deze kou van november kan ik me iets anders voorstellen. Maar zo is het wel gegaan.
Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd wat je nou in Spanje deed.
Ik werkte voor een hotelketen. En daar deed ik eigenlijk de entertainment met kinderen. Dus dat zat er altijd wel in. Ja.
Wat leuk. Ja. Hey, en als je nou kijkt naar Ermelo, het leven en het wonen hier. Zijn er dingen waarvan jij zegt, nou, dat zou ik wel anders willen zien?
Nou, het is heel makkelijk en het is misschien ook gelijk een mooi bruggetje naar één Ermelo. En dat bedoel ik niet negatief, maar het is heel makkelijk om te zeggen wat ik graag anders zou willen zien. Kijk, in het hele palet zou ik natuurlijk ook graag Kerkdennen ergens anders willen zien. En zou ik ook graag een nieuw zwembad willen zien. En vooral veel jongeren. Mijn zoon is 21. Nou, die gaat waarschijnlijk nooit in Ermelo wonen. Maar ja, je gunt ze allemaal een huis. Maar je moet ook kijken of het reëel is en of het haalbaar is. En dus wat zou ik anders willen zien? Ik vind Ermelo echt een prachtig dorp. In grote lijnen. En natuurlijk blijft er altijd wat te wensen over.
Maar als jij nou echt zelf iets anders zou willen, is daar helemaal niks te bedenken?
Nee.
Klinkt wel heel mooi.
Zeker, ja. Maar ik denk dat we het helemaal niet zo gek doen.
Nee. Wat doen we allemaal goed dan?
Nou, we zijn een samenleving die best wel veel omziet naar elkaar. Ik heb het even niet over politiek, hè? Ik bedoel, maar we zijn een samenleving waarvan, zeker in de eerste coronagolf, ik gemerkt heb dat het bruisde van de ideeën, waar mensen continu dachten aan de mensen die eenzaam waren, waar zangers op hoogwerkers gingen zingen. Ik heb echt fantastische dingen gezien waar moeders van kinderen allemaal beertjes gingen plaatsen achter de ramen. En ik denk dat dat wel de kracht is ook van zo'n dorp. Hè. We zijn een zorgdorp in die zin. We weten eigenlijk niet anders dan dat er mensen met een iets groter rugzakje in de samenleving wonen. Dat ze onderdeel uitmaken. Nou, ik zei al, ik werk zelf 2 dagen in het museum. Ook daar zie ik natuurlijk best wel mensen die het museum ook nodig hebben voor hun vrijwilligerswerk, voor hun contacten. Zo zit de samenleving in elkaar. En ik denk, wat dat betreft, we zijn een groot dorp om niet te klein en te kneuterig te zijn. En aan de andere kant klein genoeg om elkaar te kennen en elkaar te kunnen vinden. Ja.
Ja.
Ik denk dat ik dat leuk vind aan Ermelo.
Ja. Ja. Mooi gezegd. Hey, en als je dan kijkt naar de politiek van Ermelo, want je hebt het net gehad over de samenleving,
zeker,
de mensen in het dorp. Als je nou kijkt naar de politiek van Ermelo en hoe jij daar als journalist tegenaan kijkt.
Ja, dan wil je van...
Wat zie je dan?
Wat ik zie? Weet je, ik zie over het algemeen eigenlijk allemaal mensen die het beste voor Ermelo willen. Puur in hun hart zie ik zowel de raad als het college. Ik zie gewoon allemaal mensen die heel graag Ermelo beter willen maken. Alleen wat we niet moeten vergeten is dat, en dat is natuurlijk landelijk zo, er zijn zoveel verschillende partijen en een collegeperiode, een coalitievorming gaat altijd in samenwerking met een heleboel andere partijen. Het is nooit één partij die besluit waarbij we met z'n allen ons kunnen herkennen als stemmer achter de besluiten die er genomen worden. En ik snap ook dat het heel mooi regeren is op het moment dat je een grote spaarpot hebt waar je mee kan schudden. Maar in moeilijke tijden maakt dat ook keuzes lastiger. En ja, soms zou ik best wel eens willen dat raadsleden iets daadkrachtiger waren. Hè, want uiteindelijk is het de raad die bepaalt. En zou ik best wel eens willen zien dat we niet neuzelen over hondenpoep, maar dat het over essentiële problemen gaat. Maar nogmaals, ik denk stuk voor stuk dat alle raadsleden het misschien ook wel graag anders zouden willen. Maar dat het op een gegeven moment ook de cultuur is en de manier is zoals we vergaderen. En dat het ook
Kun je daar iets over zeggen? Over de manier is. Je zegt de manier waarop we vergaderen?
Nou ja, ik zie best wel vaak zeg maar dat. Nou, zeker in het begin van deze coalitie, dat er best wel frictie was tussen coalitie en oppositie. Het is natuurlijk best wel op een lastige manier tot stand gekomen. Ik mag niet meer zeggen dat het een coup was, maar bij deze toch. Maar dat betekent dat deze coalitie ook geprobeerd heeft, hè, wat ze echt wel graag wilde, om het anders te doen. Ja, en dan zie je dat processen gewoon veel langer duren dan die paar jaar dat je coalitie vormt. En de andere kant is dat je als oppositie ook moet wennen aan je nieuwe oppositierol.
Ja, ja.
En dat het best wel lang geduurd heeft voordat coalitie en oppositie ook weer over dit college heen kon kijken en elkaar weer kon vinden op punten.
Ja.
Ja, dat had ik misschien als burger wel graag anders gewild.
Heb je dan niet een moment gehad dat je handen jeuken? Dat je denkt van, oh, er moet iets gebeuren of kan het niet anders?
Dat is niet mijn rol, hè?
Nee, dat weet ik. Maar ik kan me wel voorstellen dat je als journalist daar wel af en toe.
Nou ja, maar ik hoor als journalist natuurlijk ook best wel de achterliggende verhalen. En het is, er gaat natuurlijk veel meer voorbij als dat je alleen maar de raadsvergaderingen of de tafels hoort zoals het nu gaat.
Ja.
En dus ze zijn ook nog geswitcht in vergadersystemen. Dus ook dat was natuurlijk enorm zoeken en wennen. En weet je, ik vind soms ook dat mensen iets meer tijd moeten krijgen om zichzelf te kunnen profileren. Want bepaalde dingen, hè, neem huisvesting, dat heb je gewoon niet in een paar jaar geregeld, al zou je dat graag willen.
Ja.
Processen duren niet voor niks zo lang. En dossiers worden dan ook groot.
Ja, en langlopend. Ja,
soms.
Precies. Hey, je zei net al iets over jouw rol als journalist. Hè?
Mm-hmm.
En je bent ondertussen ook bewoner van Ermelo.
Zeker.
Dus hoe ga je daarmee om? Met toch, denk ik, de onafhankelijkheid bewaken.
Zeker.
En je eigen opvattingen misschien wel.
Nou, dat weet je, alles wat je doet is natuurlijk. Hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Het kan niet zo zijn dat niks een kleur heeft. Dus ik wil helemaal niet zeggen dat je tussen de regels door bij mij niet kan lezen wat ik ergens van vind van een besluit, ja of nee. Daarvoor zijn we ook allemaal mensen. En het ligt er natuurlijk wel aan waar je de accenten legt. Hè, waar ik als journalist wel of niet over schrijf. En dan heb ik ook nog het geluk dat ik dat lekker zelf allemaal mag bepalen. Ik heb geen hoofdredactie die nog een keer zegt dat ik bepaalde dingen moet doen. Dus in die zin heb ik natuurlijk best wel de mogelijkheid om mijn eigen accenten te leggen. Ja. Maar ik probeer eigenlijk best wel daar onafhankelijk heel erg naar te kijken. Maar ik sluit niet uit dat een lezer misschien toch wel denkt van ja, ik zie hierin wel een bepaalde tendens of dat weet ik niet.
Je kan het nooit helemaal uitsluiten, denk ik.
Nee. Maar ik neem ook altijd het voorbeeld met ook al, want je mag in de pers ook nooit een foto bewerken. Maar als je bepaalde dingen niet op de foto zet, door net een ander standpunt te kiezen of te draaien, maak je je foto ook gekleurd. Dus het kan nooit zo zijn dat een fotojournalist of een journalist nooit daar zijn eigen sausje over gooit.
Ja, precies. Nee. Ja. Hey, en je zei net al wat over het vergaderen, hè, en de overlegstructuur.
Ja.
Als je nou kijkt met die blik van de journalist, hè, de ermeloze vergadercultuur. Mm-hmm. Wat is er de afgelopen jaren dan misgegaan? Wat is er goed gegaan?
Nou, het is een heel heftige periode geweest. Ik heb natuurlijk ook gezien hoe de problemen rondom het college en de burgemeester en wat voor effect dat heeft op de raad. En tegelijkertijd denk ik ook dat we heel veel dingen niet gezien hebben. Misschien ik wel iets meer dan de gemiddelde burger. Maar ja, weet je, het is gewoon, blijft mensenwerk. En mensen zijn emotioneel en daar zit een gevoel bij.
Maar wat hebben we dan niet gezien? Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Nou, dat gaat te ver om dat nu te benoemen. Maar bepaalde hiërarchie die er is ontstaan, zeg maar, die heb ik wel van dichtbij meegemaakt.
Ja.
Ja, het blijft een beetje cryptisch, maar ik ga niet in op
die
details.
Nee, maar dat is prima. Ja. Dat is prima. Het gaat meer een beetje over wat je aan tendensen ook hebt gezien. Hè?
Nou ja, weet je, je ziet als... kijk, we hebben natuurlijk elke week periodes in elk geval elke week een persuurtje. En we staan dichter bij college en burgemeester. En in die zin zie je als journalist natuurlijk wel iets meer. En kom je iets vaker op het gemeentehuis dan de gemiddelde burger. Uh-huh. Dus je voelt wel bepaalde atmosferen en je ziet wel bepaalde dingen. En ook een bepaalde terughoudendheid. Want ik vraag me ook altijd wel af van heeft de burger er belang bij om alles tot in detail te weten? En wat kan de burger daar dan mee? En voor mij is dat wel altijd een leidraad. Rellen is heel makkelijk. Het is heel makkelijk om grote koppen te maken en mensen te schaden.
Hey, je ziet het volop, hè? Op dit moment in alle media.
Zeker.
Ja.
Ja. En volgens mij heeft Ermelo daar als samenleving helemaal niks aan.
Dus je hebt ook wel een behoorlijke verantwoordelijkheid, hè?
Zeker. Ja.
Ja. Hoe is dat?
Ja, daar ben je niet altijd van bewust.
Nee.
Nee. En ik kan me ook niet voorstellen dat ik dat bewust zal misbruiken. Maar ik merk wel, en dat is positief en negatief. Je kunt echt dingen verzetten, je kan dingen bewegen. En je kan ook, als ik zou willen, kan je ook echt mensen schaden. Maar nogmaals, voor mij is vertrouwen en contact en relatie is voor mij heel belangrijk.
Ja.
Dus nee, daar kan ik me niet zo goed bij iets bij voorstellen.
Nee.
Maar het zou kunnen.
Lijkt me best lastig af en toe, maar misschien is het ook wel heel, heel interessant.
Het is super interessant, ja.
En ik denk ook niet dat je er de hele tijd mee bezig moet zijn, omdat je dan ook het gevoel van vrijheid gaat missen.
Ik vind het leuk dat ik, daar kom je weer terug op het veelzijdige. Ik vind het leuk om in de samenleving te staan en ik vind het leuk om in een team te werken in het museum. Ik vind het leuk om heel veel contact te hebben met ondernemers, zodat ik weet wat er speelt en hoe hun daarnaar kijken, wat het gevoel erbij is. Zeker in coronatijd, je weet waar de spanningsvelden liggen, je weet wie het moeilijk heeft. En je kan daar net even dat helpende handje zijn door er net iets meer PR aan te geven.
Precies. Ja. Hey, en in het begin zei ik iets over dat één Ermelo belangrijk vindt dat de politiek transparant is.
Ja.
Welke rol zie jij voor de journalistiek en voor jou als journalist hierin?
Nou, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Ik heb altijd gepleit om meer openheid en transparantie dan er tot nu toe is. En elke keer is dat ook wel de intentie, denk ik, vanuit de Raad en zo. De afgelopen periode is natuurlijk niet de periode geweest waarin dat heel open had gekund. Want ik kan me voorstellen, een heel proces met onderzoeksbureaus en de contacten met de commissaris van de Koning, dat het ook niet veel makkelijker maakt, want dat is gewoon niet open en transparant. Dat moet je denk ik ook niet in die zin op dat moment willen. Maar ik denk dat de burger wel belang heeft bij meer uitleg, bij ondersteuning en ook op het juiste moment. En dat je niet per se allerlei WOP-verzoeken hoeft te doen om gegevens boven tafel te krijgen.
Wat zijn WOP-verzoeken, even voor de luisteraar?
Wet openbaar bestuur. Oh, ja. Dus je kan als burger, kan je dus als je extra informatie wil hebben over een bepaald dossier, dan kun je daar een WOP-verzoek voor doen als dat niet openbaar is.
Oké.
Okay. Moet ik zeggen, als journalist heb ik daar nauwelijks of geen reden toe om daar gebruik van te maken.
En hoe komt dat?
Omdat ik de meeste antwoorden toch wel krijg op het moment dat het nodig is.
Ik heb nog twee vragen voor je.
Kijk.
De tijd die gaat heel hard, hè?
Zeker.
Ik had begrepen dat jij meewerkt aan een onderzoek.
Ja.
Ik weet er eigenlijk heel weinig van.
Ja, zal ik je er iets over vertellen?
Ja, dat vind ik heel interessant.
Nou, wat ik super interessant vind en daardoor ook de vraag heb neergelegd bij iemand van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, is dat de Raad moet een afspiegeling zijn van de samenleving. En dat betekent dat je eigenlijk wil dat de Raad een doorsnee is, ook in leeftijdsopbouw en in man, vrouw, alle andere opties die er zijn. Dat je wilt dat het echt een afspiegeling is. En eigenlijk ben ik er de afgelopen jaren achtergekomen dat het raadswerk best heel pittig is. Zeker op momenten dat er langlopende dossiers, onderzoeken en dergelijke gaan spelen. En dat het veel meer vraagt dan een part-time bijbaantje. En dat gaf mij eigenlijk gelijk de reden dat ik dacht van ja, is het wel verantwoord om bijvoorbeeld te kijken als je dertiger bent, getrouwd, kindjes krijgt, carrière wil maken, huisje wil kopen, dat je ook nog net zoveel tijd hebt om in de raad te stoppen. Maar toen kwamen er een aantal aannames waarvan ik dacht van oké, ik zie bepaalde dingen, ik trek daar mijn conclusies uit en dat zijn aannames en we zijn nu bezig om die aannames te onderzoeken. Dus betekent dat dat er bijvoorbeeld in de raad, en dan heb ik het over Nederland breed, hè, de dertigers, veertigers nog wel goed vertegenwoordigd zijn? En kunnen die dertigers, veertigers daar dan ook nog gewoon een carrière naast hebben? En is de vergoeding voor raadsleden, want raadsleden krijgen een vergoeding voor hun raadswerk, is dat dan wel voldoende? Is dat toereikend? Er zijn bepaalde landelijke onderzoeken, maar dat is heel statistiek. Mm-hmm. Hè? Dus daar krijg je wel cijfertjes bij. Maar ik wil er ook een gezicht bij hebben.
Ik wil het verhaal erachter hebben.
Ja. Dus ik ben nu interviews aan het doen met mensen die bij de verkiezingen de raad gaan verlaten. Vanwege carrière, vanwege gezin, niet combineerbaar zijn.
Want in welke levensfase wringt dan de schoen het meest? Is dat inderdaad bij die dertigers?
Ja, je ziet dat de twintigers het voor hun studie bijvoorbeeld heel erg interessant vinden. Dus twintigers, vijfentwintigers, die zien dat wel zitten. Dan staat het ook nog wel heel tof als je ook nog raadslid bent. Maar op het moment dat je, ja, dat zeg ik, hè, het gezinnetje, het gezinnetje komt. Ja. En je ook nog stappen wil maken in je loopbaan. Dan is raadswerk heel erg pittig. En dat vond ik opvallend aan jullie samenstelling tijdens de presentatie. Dat ik dacht, hier zitten nog best wel veel veertigers, dertigers. En ik ben heel benieuwd hoe zij dat gaan combineren.
Ja. Ben ik ook heel benieuwd naar.
Ja, maar dit onderzoek ga ik doen. En dat is een heel leuk onderzoek. En dat doe ik samen met nog twee andere journalisten. En wij gaan steekproefsgewijs gaan we mensen benaderen en vragenlijsten toesturen. Om eens te kijken hoe de raadsleden ernaar kijken. En of zij verkiesbaar zijn in 2022.
Nou, ik hoop dat je ons op de hoogte houdt.
Je gaat het lezen.
Ja, lijkt me heel interessant. Hey, en dan heb ik nog één laatste vraag.
Nou, probeer
het. En dat
het.
Is de vraag die wij aan iedereen stellen aan het eind. Mm-hmm. Dat is de burgemeestersvraag.
Okay.
Dus stel, jij bent burgemeester van Ermelo. Wat zou je dan als eerste aanpakken?
Ik denk dat ik een hele slechte burgemeester ben.
Nou, dat vind ik interessant.
Ja. Nou, ik vind een burgemeester moet een verbinder zijn en vooral veel zichtbaar. Maar dat maakt corona best lastig. Wat zou ik dan veranderen? Nou, ik heb in het begin al gezegd dat ik Ermelo een prachtig dorp vind door de samenleving. Volgens mij is het niet de rol van de burgemeester om politiek gezien echt een statement te maken. Dus ik denk echt veel meer in de samenleving zichtbaar zijn en de burgermoeder of de burgervader van het volk te zijn.
Dus eigenlijk wat jij doet elke week?
Ja. Maar ik ben geen burgemeester.
Op het dorpsplein, op het terras gaan zitten, dat zou de burgemeester eigenlijk ook moeten doen.
Goed advies, ja. Ja, zou kunnen.
Kan op allerlei andere manieren natuurlijk,
precies.
Maar daar gaat het om.
Ja.
Een directer contact, dichter bij de burger.
Ja.
Nou, dat was het, Nathalie.
Kijk.
Dankjewel.
Jij ook bedankt. Veel succes met 1 Ermelo.
Wil je meer weten of ons helpen, steunen of je verhaal kwijt? Neem dan contact op via onze website www.1ermelo.nl of mail naar info@1ermelo.nl.